De reden waarom wij in Hebreeën 12 zijn terechtgekomen was dat nou eenmaal dit schriftgedeelte verwijst naar de uitspraken in Exodus 19. Het verslag namelijk over dat de Heer verschijnt aan Mozes in de eerste plaats en aan Israël op de Sinaï, waarbij inderdaad sprake is van een tastelijke berg. Dat is waar, precies zoals het hier in vers 18 staat in Hebreeën 12. Maar aan de andere kant werd wel vastgesteld dat de berg helemaal niet getast mocht worden, want raakte men de berg aan, dan zou men daardoor gedood worden. En zelfs de woorden die dan gebruikt worden in Exodus 19, die worden hier herhaald. Want er wordt gezegd, indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden, enzovoorts. Het hele idee is dat bij die wet nogal wat alarmerende verschijnselen waren, zoals inderdaad het onweer, het brandende vuur, de duisternis, wolken en hoe het allemaal maar heten mag. En bovendien een stem die gehoord werd, waarvan staat dat degene die ze hoorden, baden, dat dat woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Het punt is natuurlijk dat al die dingen die daar gezien werden en ervaren werden, dat dat allemaal illustraties zijn van heel het oude verbond, wat daar op officiële wijze bevestigd werd of in werking trad. Want hoe dan ook, donkerheid, duisternis, onweder, brandend vuur, het zijn allemaal dingen die in de eerste plaats spreken over de dood en over een oordeel. Dat is ook wat de wet brengt en de wet, het oude verbond, wordt niet voor niks, zij het dan achteraf, genoemd een bediening des doods. Want dat is de terminologie die gebruikt wordt in 2 Korinthe 3. 2 Korinthe 3, waar het oude en het nieuwe verbond tegenover elkaar gesteld worden. Net als dat het ook gebeurt hier in de Hebreeënbrief. En waarbij gezegd wordt dat het oude verbond bediening is des doods, maar waarbij van het nieuwe verbond, het Nieuwe Testament, gezegd wordt dat het een bediening des geestes en dus des levens is. Er worden trouwens wel een stuk of 10 tegenstellingen genoemd daar, maar ze komen allemaal op hetzelfde neer. Het oude verbond leidt tot de dood. Het nieuwe verbond, dat is een bediening des levens, geeft namelijk leven en zelfs eeuwig leven. Dus het is precies het tegenovergestelde van het oude verbond. Vandaar dan ook dat het niet zo opvallend is dat die hele beschrijving in Exodus 19 toch uitdrukking geeft aan het nieuwe verbond. We zeggen altijd, omdat het onder andere dan ook zelfs in deze Hebreeënbrief staat, dat het oude verbond een aanleiding is tot een betere hoop en dat het oude verbond de schaduw is van toekomende goederen enzovoorts. En het valt ons dan dikwijls niet op dat ook in het oude verbond negatieve dingen een type zijn van positieve dingen onder het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, de duisternis die aanbreekt bij de komst van het oude verbond is een beeld van het licht dat aanbreekt als het nieuwe verbond in werking treedt. Dat is een heel lastig soort typologie, heb ik gemerkt. Ik herinner mij dat ik daar eens een keer een bijbelstudiedag over gegeven heb. En ik heb daarna nooit, ook nog maar nooit, één keer de bandjes daarvan verkocht. Eén keer. Kijk eens aan, dat is zeldzaam, broeder, bewaren goed. Want dat is tamelijk uniek. Dat heette negatieve typen. Dat was officieel een aangekondigde onderwerp. De mensen dachten kennelijk dat het over de buren ging. Maar, nou goed, negatieve typen. Er zijn er nogal wat van in de Bijbel. Want hoe dan ook, de duisternis van het oude verbond is een beeld van precies het tegenovergestelde onder het nieuwe verbond. Dat kan nou eenmaal. En als ik het nou toch daarover heb, voor ons veel belangrijker en directere vorm van negatieve beelden vinden wij in Romeinen 5. Waar Adam beschouwd wordt als een type van Christus, maar waarbij alle negatieve dingen die gezegd worden over Adam uiteraard beelden zijn van alle dingen die positief gezegd kunnen worden over Christus. Kortom, door één mens de zonde in de wereld en door de zonde de dood. En door één mens rechtvaardigheid in de wereld en door die rechtvaardigheid leven. En er staat er notabene nog uitdrukkelijk bij dat Adam, in hetzelfde schriftgedeelte staat, dat Adam in die zin een voorbeeld is van degene die komen zou. Hij was er alleen niet een verkleinde positieve afdruk van, maar hij was er een grote, levensgrote, negatieve afdruk van. Daar komt het op neer. En het ene ongeloof van Adam leidde tot zonde en dood, maar het ene geloof, de ene rechtvaardigheid, het ene geloof, gehoorzaamheid, van Jezus Christus leidde inderdaad tot nieuwe mensheid en een nieuwe schepping enzovoorts. Nou, dat soort zaken komen nogal eens in de Bijbel voor. En een van deze type van deze soort vinden we inderdaad in de wet, want de wet is in het algemeen negatief. Maar niettemin is het een negatieve afdruk van dingen die onder het nieuw verbond wel degelijk positief zijn. Daar komt het in ieder geval op neer. Want de duisternis van het oude verbond is een beeld van het licht van het nieuwe verbond. Daar komt het op neer. Zodat inderdaad deze uitspraken in Exodus 19, hier door de apostel Paulus, voor zover ik weet, worden aangehaald in Hebreeën 12. En dan worden vergeleken met de situatie onder het nieuwe verbond. Er wordt namelijk gezegd in vers 18, gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweer en tot het klank der bezuin wat je niet dragen kunt enzovoorts. Maar in tegendeel, vers 22, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad des levende gods, tot het hemels Jeruzalem, de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergaderingen gemeente der eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn, en tot God de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen en tot de middelaar des Nieuwe Testaments enzovoorts. Een hele reeks van uitspraken die daar gedaan wordt ter aanduiding van onze tegenwoordige positie onder het nieuwe verbond. En dat staat er uiteraard allemaal niet voor niks. Betekent in elk geval dat hier een verklaring gegeven wordt, min of meer, van de dingen die in Exodus 19 genoemd worden. Maar ik moet er meteen bij zeggen, en het is niet voor niks dat ik er nou op terugkom, moet er meteen bij zeggen dat het tamelijk gecompliceerd is wat hier naar voren gebracht wordt. Want zo simpel als een gewone tegenstelling is het in dit geval niet. Het is zelfs veel meer dan dat. Hoe dat ook zij, er wordt uitdrukkelijk gesproken over brandend vuur, donkerheid, duisternis, onweder in vers 18. Allemaal een beeld van oordeel en dood in elk geval. Verder wordt gesproken over het geklank der bazuin. Dat wel gehoord werd, maar degene die het geluid hoorden baden dat het woord en dus dat geklank der bezuinende stem der woorden tot hen niet meer zou gedaan worden. Spreken wij nou over onze situatie onder het nieuwe verbond, dan praten wij ook over woorden die gesproken zijn. En de bedoeling is uiteraard niet dat wij zeggen of bidden dat het woord maar niet meer komt. Maar de bedoeling is dat wij in de eerste plaats begeerig zijn naar het woord wat gesproken wordt. In de tweede plaats dat wij dat woord ook inderdaad niet verwerpen, maar in tegendeel aanvaarden. Dat is ook wat in vers 25 staat. Daar staat, zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. En eigenlijk moet ik lezen, zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Maar eigenaardig genoeg, in onze dagen maken wij werkelijk mee dat mensen inderdaad degene die spreekt verwerpen en dat er bovendien zijn die weliswaar de woorden horen, dat wil zeggen de woorden komen tot hen, maar eigenlijk bidden zij of alsjeblieft dat woord maar niet meer gesproken zal worden. Persoonlijk heb ik er nogal eens mee te maken in elk geval. Dat mensen gewoon zeggen, kan wel zijn, het zal wel in de Bijbel staan, het zal wel zo wezen, daar heb ik geen twijfel over, maar voor mij hoeft het niet, ik wil het niet weten. We zien het later wel, enzovoorts. En men wijst dan zo zonder meer Bijbelse boodschap af. En dat is precies wat hier gezegd wordt, zie toe dat gij die spreekt niet verwerpt. Men doet het namelijk. Men zou dat bij het oude verbond wellicht doen en zeggen, nou, daar heb ik niks aan. U weet wel, het oude verbond zegt, of de rechtvaardigheid die uit de wet is, zegt, degene die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Ik meen dat het Romeinen 10 is waar het zo wordt aangehaald. En als u dan zegt, van nou, voor mij hoeft het zo niet, dat woord hoef ik niet te horen, daar kan ik inkomen. Want dat is per slot ook geen blijde boodschap. Dat is namelijk het evangelie ook niet. Maar als in onze dagen geleerd wordt dat wij iemand hebben die ons reinigt en heiligt en die ons zijn gerechtigheid toerekent op grond van geloof, dan zou men natuurlijk niet moeten zeggen van dat wil ik niet horen. Want het is de beste boodschap die er maar is. De blijde boodschap, het evangelie, of hoe het dan allemaal maar genoemd mag worden. Vindt u dus een uitdrukkelijke waarschuwing, ziet toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Dat gij dien die spreekt niet verwerpt, Israël deed dat in de praktijk wel. Want indien deze niet zijn ontvloden, was steeds vers 25, indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, kortom, degene die Mozes afwezen, die zijn niet ontvloden, hun lichamen zijn gevallen in de woestijn. De woorden die ik nou gebruik staan letterlijk zo in Hebreeën 3. Dus het begin van dit boek, en hier zitten we min of meer aan het eind, maar het gaat nog over hetzelfde uiteraard. Hè? Zij zijn niet ontvloden, ze zijn omgekomen in de woestijn. En dus staat er, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is. Want het punt is natuurlijk dat ooit gesproken werd via Mozes tot het volk. Maar in onze dagen wordt tot ons gesproken door of in de Zoon. Dat is ook het begin van de Hebreeënbrief, wat heet. Dat is zelfs Hebreeën 1, vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. De tussenzin liet ik dan weg, want er staat natuurlijk God eertijds veel malen en op vele wijze tot de Vader gesproken hebbende, door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. De Zoon namelijk, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke is het uitgedrukte beeld van Gods wezen en welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Want hoe dan ook, de middelaar van het oude verbond was Mozes en wie hem afwees kwam onder het oordeel. Maar de middelaar van het nieuwe verbond is niet een mens uit de aarde, maar is een mens uit de hemel, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is, denk ik dan altijd, naar aanleiding van Johannes 3. Maar het is inderdaad de Heer Jezus Christus, de mens Jezus Christus, de mens Christus Jezus, moest ik trouwens zeggen, de middelaar tussen God en de mensen, volgens de brief aan Timotheus. En wie hem verwerpt, zal zeker niet ontkomen. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Als de Heer al een oordeel brengt over degene die Mozes afwijzen, dan zal hij toch zeker een oordeel brengen over degene die Christus afwijzen. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Tot ons wordt ook gesproken in deze dagen. Dat is het woord wat tot ons komt van of over de Heer Jezus Christus. Zoals het oude verbond het woord was van Mozes, want hoe dan ook, maar dat van Jehovah zelf afkomstig geweest zijn. Maar de Heer zelf zegt, praat steeds over Mozes. Hè? Mozes dit, Mozes dat, Mozes heeft die geboden enzovoorts. En indien gij Mozes gelooft en dat soort dingen meer. De wet heet ook de wet van Mozes enzovoorts. Omdat die kwam via Mozes, die inderdaad de middelaar is van het oude verbond. En Mozes heeft dus gesproken. Maar in ons, en sprak daarna nog, zal ik maar zeggen, 1500 jaar lang in elk geval. Terwijl men onder de wet was. Maar in onze dagen wordt gesproken door de Zoon. Weliswaar niet al te actief, maar niettemin, het nieuwe verbond is tot ons gekomen via Christus. En de prediking van het nieuwe verbond heet nou eenmaal de prediking van het evangelie van Christus. Het evangelie van Christus. De blijde boodschap van Christus. Dat staat tegenover de droevige boodschap van Mozes. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dat is de droevige boodschap van Mozes. Maar dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, dat is de blijde boodschap van Christus, het evangelie van Christus, waarvan Paulus dan zei in Romeinen 1 vers 16, ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid, niet voor een ieder die deze dingen doet, maar voor een ieder die gelooft. En dat voor zowel de Jood als de Griek. En daarom wordt de mens in het algemeen hier opgeroepen om degene die spreekt en nog spreekt eigenlijk dus, namelijk de Zoon van God, om die niet te verwerpen, want als men die verwerpt zal men zeker niet ontvlieden. Hier wordt dus de vergelijking gemaakt tussen het oude verbond en het nieuwe verbond en in het bijzonder de middelaar van het oude en het nieuwe verbond. Er komt nog wat anders bij. Want ik ga nou meteen door bij vers 25 en 26. Daar staat namelijk, aan het einde van vers 25, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is. Want Mozes was van de aarde, uiteraard, met de middelaar van het nieuwe verbond, de Heer Jezus Christus. Dat is immers degene die uit de hemel is. De tweede Adam, de laatste mens, of hoe het maar heten mag, die is immers uit de hemel, volgens nou noem eens wat, volgens het Johannes-evangelie, want daar vind je het om de andere bladzijde zeker. En anders wel volgens 1 Korinthe 15 natuurlijk. Hè. De eerste mens is uit de aarde aards. Tweede mens, laatste mens, Adam. Laatste Adam, Christus dus, is uit de hemel, staat er gewoon. En dat is ook een tegenstelling die hier naar voren komt. Wij hebben het daar nog over, maar dat betekent in elk geval dat de middelaar van het nieuwe verbond veel belangrijker is dan de middelaar van het oude verbond. De middelaar van het nieuwe verbond is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dat is de inhoud onder andere dan van deze Hebreeënbrief en meer in het algemeen zelfs van alle nieuwtestamentische boeken. Dus veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is. Wiens stem toen de aarde bewoog. De uitdrukking, wiens stem toen de aarde bewoog, slaat natuurlijk op die bevende berg, zal ik maar zeggen. Die bevende berg Sinaï, waar toen de Heer op verscheen enzovoort in het onweer, duisternis en met het geklank der bazuin en hoe het allemaal heten mag. Toen bewoog zijn stem de aarde. Maar het idee is dat dat onder het nieuwe verbond inderdaad niet alleen die berg zal bewegen, zal ik maar zeggen, maar zelfs heel de schepping. Niet alleen de aarde staat hier, maar ook de hemel. Want toen bewoog zijn stem de aarde. Dan kun je nagaan welk een krachtig woord dat was, toch nog, bij de wet. Maar hier staat, maar nu heeft hij verkondigd zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. Want die bevende berg daar, het bevende aarde toen bij de komst van de wet, is een voorafschaduwing van het uiteindelijke bewogen worden van de hele schepping. En zelfs zeer definitief, want er staat hier ook bij, hè. Hier wordt trouwens schijnbaar verwezen naar Haggai, waar deze uitspraak staat. Nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar deze keer ook de hemel. En dan komt hier een verklaring in vers 27, waar staat dat nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen. Als welke gemaakt waren. De uitdrukking als welke gemaakt waren wil zeggen, zij waren nou eenmaal bewegelijk gemaakt. Zo waren ze nou eenmaal gemaakt. Het hele punt is dat niet alleen de aarde, maar ook de hemelen, en voor alle nauwkeurigheid de twee hemelen, want het zijn er twee, die uit Genesis 1, weet je wel, Genesis 1 vers 1. Dus één aarde en twee hemelen, kort genoemd de aarde en de hemel, die zijn nou eenmaal bewegelijk gemaakt. Dat wil zeggen, daar zit beweging in en ze zijn vergankelijk. Maar wat hier staat is, nog eenmaal wijst aan duidt op de verandering der bewegelijke dingen. Wel, alle dingen in de schepping zijn bewegelijk, hemel en aarde, maar het woordje verandering hier betekent wat het altijd betekent in de Bijbel. Ik zeg het ook altijd als ik het tegenkom, zodat ik, nou zeg ik alleen maar om u er eventueel aan te herinneren en om u te vertellen dat ik geen fabeltje sta te vertellen. Verandering betekent altijd in de Bijbel vervanging. Een verwisseling. Er komt iets anders voor in de plaats. Dat betekent het woord verandering. Al in het Nederlands schijnt het ook de betekenis te hebben van, er wordt iets aan gewijzigd, gemodificeerd. Er wordt slechts een deel vervangen of wordt een deel weggenomen, een ander deel toegevoegd. Maar dat betekent het woord oorspronkelijk niet. Het woord betekent vervanging. Er komt iets anders voor in de plaats. Altijd zo. Voor mijn part neemt u later dan de concordantie erbij en controleert u al die schriftplaatsen. Dan zult u zien dat het zo is en dat het zo werkt. Verandering wil zeggen vervanging. Dus als het staat in het Oude Testament, Haggai, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar de hemel, dan betekent het dat nog eenmaal hemel en aarde bewogen zullen worden. Maar hemel en aarde zijn nog eenmaal bewegelijk, want dat staat er ook achter hier. Wel, als ze nog eenmaal bewogen worden, wil dat dus zeggen dat dat ook meteen de laatste keer is. En dat impliceert dat dus hemel en aarde vervangen worden. En daar gaat het ook om. Want de middelaar van het nieuwe verbond zal inderdaad een oordeel brengen over alle ongeloof, eigenlijk over de gehele oude schepping. En bij die gelegenheid zal de oude schepping, oude aarden, oude hemelen, zullen vervangen worden door één nieuwe aarde en twee nieuwe hemelen. Nee, niet drie. Er zijn mensen die denken dat de derde hemel, de plaats waar God woont, zal ik maar zeggen, dat die ook vervangen wordt. Maar dat is helemaal niet zo. Er is sprake van een schepping bestaande uit aarde en twee hemelen. Een dubbele hemel staat er eigenlijk in het Hebreeuws. Daarom is het zo moeilijk te vertalen. En die worden vervangen, zo staat het ook in Jesaja. Je schept nieuwe aarde en nieuwe hemelen. Shamayim, dat wil zeggen twee hemelen. De derde hemel, die geestelijke wereld, is altijd al een onveranderlijke, onvergankelijke wereld. Of moet ik zeggen, gewoon een onbewegelijke wereld. Die wordt ook niet vervangen. Die blijft gewoon altijd. Ik zou zeggen, het is eigenlijk ook vanzelfsprekend. Maar de zienlijke wereld, de aarde en de hemel waar de vogels vliegen, en die andere hemel waar de sterren in zijn, weet u wel, die worden inderdaad vervangen. Nog eenmaal zullen dus de bewegelijke dingen bewogen worden, maar bij die gelegenheid zullen ze vervangen worden. En het zal duidelijk zijn dat dat per definitie de jongste dag is, hè, waarover dan gesproken wordt. Die uit Openbaring, weet u wel. De oude aarde, de oude hemelen zijn weggevloden, er is geen plaats meer voor gevonden. En ik zag nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat is die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarin gerechtigheid blijft, woont, definitief. En dat is wat hier aangekondigd wordt. Dat wil zeggen, vanwege dat men Mozes en daarmee de wet verwierp, kwam er een oordeel over het volk. Hun lichamen zijn gevallen in de woestijn. Dat mag dan zo wezen, maar wie niet komt tot aanvaarding van degene die spreekt onder het nieuwe verbond, kortom, wie niet komt tot aanvaarding van de middelaar van het nieuwe verbond, komt in dit oordeel en zal deel hebben aan de verwijdering van deze oude schepping. Dat wil zeggen, die wordt inderdaad geannihileerd, noem eens een deftig woord, die wordt vernietigd. Die zal niet meer zijn tot in eeuwigheid, of woorden van gelijke strekking. Want er komt een nieuwe hemel en nieuwe aarde voor in de plaats. Het hele punt is bovendien nog, alleen wordt het hier niet zozeer uiteengezet, dat die vervanging van die oude wereld door een nieuwe allang begonnen is. Want wij zeggen altijd, dat is de jongste dag, natuurlijk. Ja, dan wordt het voltooid. En dan spreekt het meestal de verbeelding, maar neem niet weg dat die vervanging allang begonnen is. En wij die geloven maken daar al deel van uit, want hoe dan ook, ondanks het feit dat onze oude natuur, onze oude bewegelijke, vergankelijke natuur nog niet, althans niet de facto, verwijderd is, is het toch zo dat wij reeds een nieuw schepsel zijn. Wij hebben toch reeds die nieuwe natuur, dat eeuwig leven, het leven van een nieuwe schepping ontvangen. Dat kan niet anders, want anders zou er niet in 2 Korinthe 5 kunnen staan over onze dagen en over ons als gelovigen. Het oude is voorbij gegaan, alle dingen zijn nieuw geworden. Staat er al. Dat wil zeggen, dat proces waarbij uiteindelijk de hele oude schepping vervangen is door een nieuwe, dat proces is al lang begonnen. Dat is begonnen namelijk bij de opstanding van Christus. Want daar verscheen een nieuwe mensheid. Die mensheid namelijk, die de nieuwe schepping zal bevolken. Waarbij trouwens de dood van de Heer Jezus officieel al, juridisch althans, een oordeel bracht over de oude mensheid. Maar straks in de toekomst zal dat oordeel voltooid worden, zal die oude mensheid inderdaad ook feitelijk, de facto zeggen we dan meestal, vernietigd worden, want dat is het woord. En zal inderdaad zelfs een nieuwe schepping, nieuwe aarde en hemel verschijnen enzovoort ter vervanging van de oude. Maar dat proces is al lang begonnen, want hoe dan ook, dat hoort allemaal bij dat nieuwe verbond. Want hoewel wij al langzamerhand bijna 2000 jaar onder het nieuwe verbond leven, is het toch zo dat wij nog maar eerstelingen zijn van het nieuwe verbond. En het zal ook nog wel wat meer dan 1000 jaar duren voordat de jongste dag aanbreekt. En dus inderdaad die nieuwe aarde en de nieuwe hemelen verschijnen. Maar niettemin, al deze dingen horen bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat aanbreken van het nieuwe verbond is feitelijk dus pas voltooid, is compleet op de jongste dag. Wanneer namelijk al het oude definitief verdwenen is. Goed. Nou, dus het beven van de berg van de Sinaï in Exodus 19 is een voorafschaduwing van dat God nog eenmaal zal bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dat eenmaal wil zeggen dat het ook de laatste keer is, want bij die gelegenheid zullen de bewegelijke dingen veranderd, namelijk vervangen worden. Opdat blijven zouden, slechts, maar dat staat er niet, dat zeg ik erbij, ter verduidelijking, opdat blijven zouden, eind van vers 27, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. En dat is uiteraard die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Eeuwige schepping, eeuwig leven en zelfs eeuwig koninkrijk, want dat is vers 28. Daarom, alzo wij, door geloof, een onbewegelijk en dus onvergankelijk, dan wel eeuwig koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden. Eigenlijk is zou je de zin andersom moeten lezen voor het gemak. Als wij die genade vasthouden, vastgrijpen, ontvangen wij dat onbewegelijke koninkrijk. Want dat is uiteraard de gedachte. Dus daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, of je zou moeten zeggen, alzo aan ons een onbewegelijk koninkrijk wordt aangeboden, laat ons de genade houden door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Als leden of onderdanen, of hoe moet ik het zeggen, van dat onbewegelijke koninkrijk. Hoe dan ook, het gaat over de eeuwigheidspositie van de gelovige die leeft onder het nieuwe verbond. Want onder het nieuwe verbond ontvangt men door geloof inderdaad eeuwig leven. Krijgt men deel aan het eeuwige koningschap van Christus, het eeuwige koninkrijk dus. En ook deel aan het priesterschap van Christus. Een priester is ook hij in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Eeuwige dingen dus, waaraan wij deel krijgen door geloof. En indien wij die genade niet vastgrijpen of houden, of zo, zoals in vers 28 staat, als wij die genade dus niet aanvaarden, dan krijgen wij van doen, vers 29, met die God die een verterend vuur is. En ook al was bij de komst van de wet in Exodus 19, daar zijn we weer. Het brandende vuur op de berg. Het brandende vuur is namelijk wel degelijk ook een beeld van het uiteindelijke oordeel wat komt over in ieder geval alle ongelovigen. Want die God is inderdaad een verterend vuur. Er zit dus weinig anders op. Wij nemen of de genade aan die in vers 28 genoemd wordt, of wij krijgen te maken met dat verterend vuur, want wij zullen niet ontvlieden zo wij ons afkeren van degene die van de hemelen is en die van de hemel af nu tot ons spreekt. Het is trouwens een fraai besluit eigenlijk van dit Bijbelboek. Want hoe dan ook, dit was het besluit min of meer. Hè? In hoofdstuk 13 krijgen we nog de hartelijke groeten, zeg ik altijd, gemakshalve. Omdat het voor iedereen duidelijk is. Er staan nog wel interessante zaken in. Uiteraard, anders dan was het hoofdstuk daar niet. Maar niettemin, dat is de afsluiting van het boek als zodanig. Deze woorden zijn feitelijk het hoogtepunt, de climax van deze brief. Laatste deel dus van Hebreeën 12. Maar daarmee is de cirkel wel gesloten. Want daarmee zijn we inderdaad terecht in Hebreeën 1. Daar ga ik zelfs ook nog naartoe. Want in Hebreeën 1 staat in vers 1... wat ik daar straks al geciteerd heb, namelijk God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, in elk geval te beginnen bij Mozes en dus gepaard gaande met het brandende vuur op de tastelijke berg en de bewegelijke berg. Wel, die God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken, niet door Mozes, maar door degene waarvan Mozes een voorafschaduw is, namelijk heeft gesproken door Christus. De zoon, zijn zoon uiteraard, God heeft gesproken door zijn zoon welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, van alle dingen, alles, maar het idee is gewoon het heelal, dat staat er feitelijk ook op. De zoon heeft beërfd namelijk het heelal en uit dien hoofde brengt hij inderdaad een oordeel over de hele oude schepping om hem te vervangen door een nieuwe. Dat kan hij doen, want hij is de erfgenaam ervan. God heeft dus die zoon gesteld tot erfgenaam van alles. Door welke, dat wil zeggen door de zoon, heeft hij ook de wereld, eigenlijk staat er de eeuw of de eeuwen, gemaakt. Want het idee is niet alleen dat God de schepping gemaakt heeft ooit via de zoon, dat is een volstrekt bijbelse waarheid, maar het is ook zo dat hij door die zoon en vanwege die zoon de tijd, de heilsgeschiedenis heeft ingericht. De eeuwen gemaakt. Ik denk dat nieuwe vertaling eeuwen heeft staan daar. Er staat aion en niet kosmos. Dus je vertaalt dan bij voorkeur eerst met eeuwen. Het idee is namelijk, God heeft niet alleen de schepping gemaakt via de zoon. Hij heeft via die zoon ook de heilsgeschiedenis gemaakt. Een geschiedenis die moet leiden inderdaad tot de komst van uiteindelijk nieuwe hemel en nieuwe aarde. Bovendien, als hij door die zoon de oude gemaakt heeft, dan kan hij door die zoon dus ook met hetzelfde recht een nieuwe maken ter vervanging van die oude. En dat is eigenlijk ook wat hij in de eeuwen, dat wil zeggen in de heilsgeschiedenis, doet. En wat dat betreft is hij al ver gevorderd. Van die zoon staat vervolgens in de allereerste plaats dat God door die zoon spreekt, maar dat die zoon het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid en dat hij alle dingen in stand houdt of draagt door het woord van Gods kracht. Want Christus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Heerlijkheid is licht, zeg ik altijd, hè? Heb ik eens gevraagd aan Johannes, die zei dat namelijk. Hè? En afschijnsel is dus de uitstraling van licht. God is licht, maar de uitstraling daarvan is de Zoon. En nog een keer hetzelfde. Hij is ook het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, van Gods wezen, of hoe je dat maar zegt. Want God zelf is de onzienlijke, de onkenbare enzovoorts. Degene die niet te kennen is, maar hij drukt zich uit in een beeld. En dat beeld is de Zoon. Kortom, de Zoon, de Heer Jezus Christus, Jehovah, Joshua, Mashiach, voor de aardigheid in het Hebreeuws. Nee, dat is met opzet. Jehovah dus inderdaad. Ook de Jehovah in het Oude Testament is de Zoon. En hij is de uitdrukking van Gods wezen. U weet toch, ook Johannes zegt, niemand heeft ooit God gezien. Mozes ook niet. Hij zegt, de wet is door Mozes gegeven, maar het volgende vers zegt, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon, dat is wat men gezien heeft. Die heeft hem aan ons uiteengezet, uitgezet, uitgelegd, staat er eigenlijk. Ons woord exegese staat daar. De enige geboren Zoon die in de school des vaders is, heeft hem ons geopenbaard, heeft men dan vertaald. Maar de gedachte is dat hij van God is uitgegaan, hij heeft vertegenwoordigd God, hij is de afdruk van Gods wezen. Als men dus God ziet, ziet men per definitie de Zoon. Want God is de onzienlijke. Als men niet in God ziet, ziet men de zienlijke God. En dat is inderdaad de Heere Jezus Christus. Dus hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Maar nog een keer hetzelfde gebaar. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En verder staat er, hij is namelijk het woord van Gods kracht. Met opzet citeer ik de zin niet letterlijk, maar een beetje vrij voor het gemak. Hè? Hij is namelijk het woord van Gods kracht, dat wil zeggen, kracht komt naar buiten via woord. Dat heb ik ook eens aan Johannes gevraagd, die heeft het uitgelegd, maar die deed er nogal lang over. Dus dat zal ik me nou niet verder op ingaan. Hè? Maar Gods kracht komt tot uitdrukking in het spreken van God, in het woord. Het krachtige woord van God, waardoor hij de oude schepping maakt, maar bovendien waardoor hij ook de nieuwe schepping tot stand brengt. Dat weet u, hè? De oude schepping kwam door het woord Gods. De nieuwe schepping, eeuwig leven, eeuwige zaligheid dus, net zo goed door het woord Gods, of zullen we gewoon zeggen, door het evangelie. Dat is ook het woord Gods, dus inderdaad. Zaligheid is uit gelovend, geloof is door het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Weer Romeinen 10. Nou goed, Christus is dus de veruiterlijking van de Godheid, dat is wat er 3 keer staat, laat ik het zo zeggen dan. En nadat hij, nog steeds vers 3, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft, dat is hetzelfde als nadat hij een einde gebracht heeft aan het oude verbond, nadat hij stierf namelijk, wel daarna en sindsdien is hij gezeten, op de troon uiteraard, is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. En die Zoon is het waardoor God spreekt. Want dat is eigenlijk wat naar voren gebracht wordt in de hoofdgedachte. Hè? De bijzinnen zijn verbazend interessant en zeer leerzaam. Maar de hoofdzin is, God heeft tot ons gesproken door de Zoon die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dat is bijna letterlijk dan zo kort wat ook in Hebreeën 12 stond. Wij zullen niet ontvlieden zo wie ons van dien afkeren die van de hemelen is. En die vanuit de hemel spreekt, of wiens woord tot ons komt. En dan, in de rest van Hebreeën 1, wordt inderdaad uiteengezet dat door deze Zoon inderdaad de oude schepping tot stand gebracht is, en dat deze Zoon inderdaad de allerhoogste positie inneemt, ver boven de engelen, enzovoorts. Maar dan en dat is dan heel hoofdstuk 1, en dan hoofdstuk 2, vers 1. Daarom moeten wij ons te meer dan wie dan? Wel netjes blijven lezen natuurlijk. Hè? We zijn geneigd die woorden over te slaan gewoon. Hè? Wij lezen slordig. Allemaal een cursus snel lezen gevolgd. We leren slordig lezen. Ik ben er geen voorstander van. Nee, eerlijk. Ik doe het zelf ook wel eens trouwens, snel lezen. Maar met de Bijbel mag je dat niet doen. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Dat van ons, alsjeblieft, doorstreep ik. Ik kan het bijna niet zeggen. Dit is, daar gaat het niet om namelijk. En bovendien is het fout. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Wij moeten ons meer houden aan wat gehoord is dan de vaderen. Uit 1 vers 1. Want God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, en dan meteen 2 vers 1. Daarom moeten wij, meer dan de vaderen, ons houden aan hetgeen gehoord is. Want wat de vaderen hoorden, hoorden ze van de profeten. Maar wat wij horen, horen wij van... Van ons, zetten de vertalers het dan in. Ik kan me erover opwinden, hoor. Van ons. Zo van Paulus en de zijne. Ja, dat is wel zo. Natuurlijk is dat wel zo. Maar daar gaat het niet om. Namelijk, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van die Zoon gehoord is. Want de Zoon heeft gesproken. Trouwens, het woord van Paulus is het woord van Christus. Hij noemt het ook het evangelie van Christus. Dus het kan niet missen. Het idee is namelijk dat God in deze laatste dagen spreekt. Ja, natuurlijk door Paulus. Maar juist en vooral door de Zoon. En dat woord, daaraan moeten wij ons meer houden, omdat het woord van de Zoon is, dan dat de vaderen zich moesten houden aan het woord, want dat woord was het woord van Mozes. Nou ja, het kwam ook van Jehovah, dat doet er nou niet toe, maar dat is nou eenmaal de vergelijking die hier gemaakt wordt. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien, en doorvloeien, daar kom ik nog wel op terug zo meteen, de rest van de avond denk ik, want doorvloeien wil zeggen dat men alles door elkaar gooit, hè? Dat men de dingen niet meer onderscheidt, hè? Dat men Bijbelse waarheid niet onderscheidt. Het eerste wat men vergeet te onderscheiden, is het oude en het nieuwe verbond. Dat is absoluut zo. Als je praat over het verschil en over de tegenstelling tussen oude en nieuw verbond, dan krijg je meteen grote problemen altijd. Hoezo oude en nieuw verbond? De meeste, althans protestantse christenen, kennen niet anders dan het verbond. Het verbond? Hoezo oude en nieuw verbond? Maar er zijn er in ieder geval 2 die je bijzonder goed uit elkaar moet houden. En daarna zijn er nog wel een paar trouwens, hè? Ik tel er zo'n stuk of 7 in de schrift, hè? Mooi getal. Meer of minder, dat doet er nou niet toe. Ja, dat is zo. En die zijn niet gelijk, hoor. Ze hebben wel wat met elkaar van doen. Natuurlijk staan ze in relatie tot elkaar, maar ze zijn verschillend. Maar je mag ze niet door elkaar halen. In de eerste plaats moet je verschil zien. En zelfs tegenstelling, want dat is nou net waar het om gaat, tussen het nieuwe en het oude verbond. En als wij leven onder het verbond, dan kan dat alleen maar het verbond met de Zoon zijn. Het nieuwe verbond namelijk. Het verbond met het zaad van Abraham. Het welk is Christus, uit Galaten 3. Dat verbond. En dat is uitdrukkelijk het tegenovergestelde van het verbond met Mozes, waar er nog bij komt dat het nieuwe verbond ook uitdrukkelijk kwam in de plaats van het verbond met Mozes. Dus het is of het een of het ander. En het verbond met Mozes heet wet en het verbond met het zaad van Abraham, met Christus, dus heet genade. En wat stond er ook alweer in de laatste verse dan van dit boek? Laat ons de genade vasthouden. Trouwens, 1 kolom eerder, in 12 vers 15, stond toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Ik geloof dat ik de vorige keer al besproken heb. De genade, dat is het nieuwe verbond nou. Maar er is groot verschil tussen die beiden. Men zou het verschil moeten vasthouden. Verder zal men tegelijkertijd verschil moeten zien tussen het verbond met Abraham en het verbond met Mozes. Hetzelfde verschil namelijk eigenlijk. Want hoe dan ook, het nieuwe verbond is gebaseerd op het verbond met Abraham. Het nieuwe verbond is immers het verbond met het zaad van Abraham. En dat was wat aan Abraham beloofd was. Zodat aan Abraham, het verbond met Abraham heet het verbond der belofte. Dat wil zeggen, er was een belofte. En het nieuwe verbond waaronder wij leven is de vervulling van die belofte. Het maakt heus verschil of je onder de belofte leeft of dat de belofte aan je vervuld wordt. Is, eigenlijk moet ik zeggen. Is ons nou eeuwig leven beloofd? Of hebben wij eeuwig leven? Dat maakt alle verschil natuurlijk. Maar goed, het ligt in elkaars verlengde. En het oude verbond, dat er werd, staat daar volledig buiten en heeft daar zo goed als niets mee te maken. Is hooguit een zwakke voorafschaduwing, dan wel een negatief beeld van wat later onder het nieuwe verbond alsnog tot stand zou komen. Dat staat ook uitdrukkelijk in Galaten 3. En verder waren er nog een paar verbonden, maar laat ik ze nou maar niet aanhalen. Maar je zou ze uit elkaar moeten houden, in ieder geval het oude en het nieuwe verbond. En daarna nog wat, maar daar kom ik straks wel op terug. Dus nog steeds, Hebreeën 2 vers 1, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is van die zoon, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien en dus het onderscheid missen. Want indien het woord door de engelen gesproken, door de boodschappers eigenlijk gewoon hoor, want engelen, ik weet niet waarom men met engelen vertaalt, daar zal ik wel nooit achterkomen ook. Want het is helemaal geen, dat weet u toch, hè? Als er engel staat in de Bijbel, is het geen vertaling, dat weet u toch, hè? Dat is geen vertaling, dat is gewoon Grieks, hè? Kan het ook niet helpen. En het Griekse woord engel, angel, betekent boodschapper. Dus je moet, als je engel leest, gewoon denken boodschapper, dan ben je meteen van een heleboel problemen af. En dat is immers de bedoeling. Dus, want indien het woord door de boodschappers gesproken vast is geweest, welke boodschappers? Waren dat geestelijke wezens? Nee, gewoon de profeten uit 1 vers 1, hè? Gewoon bij, gewoon vergelijken, hè? Gewoon vergelijken. Ik denk altijd als ik dit lees, dit vers, dat de vertalers hier de draad van het verhaal al kwijt waren, hè? Wij moeten ons houden aan hetgeen van ons gehoord is. Nee, niet. We moeten ons houden aan hetgeen van die zoon gehoord is. Ze zijn de draad dus kwijt. En vervolgens blijkt het in vers 2, want er in het woord door de engelen, nee, gewoon boodschappers. Vertaal het woord angel maar gewoon, boodschapper. Want er in het woord door de boodschappers, de profeten namelijk, vast is geweest en alle overtreding van dat woord, alle overtreding en ongeloof, ongehoorzaamheid, rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? En ik hoop dat u merkt dat het volstrekt dezelfde woorden zijn eigenlijk, in ieder geval dezelfde gedachte is, als in het einde van Hebreeën 12. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemel is. Volstrekt dezelfde waarheid als hier aan het begin van de brief. Daarom zeg ik, die brief die sluit, hè. Dat is een cirkelgang, die sluit. Je kunt dus gewoon, als je hem uit hebt, kun je gewoon vooraan weer beginnen te lezen. Ik doe het ook vaak. Er zijn twee brieven in de Bijbel, twee boeken eigenlijk, twee brieven in de Bijbel, waarbij elke keer als ik er doorheen ben, ik denk van, ik wou dat ik nou meteen weer gewoon vooraan beginnen mocht. En dat is de Hebreeënbrief en dat is de Romeinenbrief. Gewoon, als je alles gehad hebt, dan alsjeblieft nog een keer. Gewoon vooraf aan weer beginnen. De brieven zijn lang genoeg om het begin vergeten te hebben, maar je ziet hoe het aan elkaar sluit, hè? Romeinen trouwens ook, want Romeinen eindigt met de aankondiging van dat we bevestigd zouden worden naar het evangelie van Paulus enzovoorts. Maar als je daarna gewoon weer begint te lezen in hoofdstuk 1, begin je weer met het evangelie van God en het evangelie van Christus enzovoorts. Dus sluit wel aan, op een vreemde manier natuurlijk. Maar je zou naast die Romeinenbrief zou je inderdaad de Hebreeënbrief moeten bestuderen. Maar kun je gewoon altijd mee bezig blijven. Er staat zo ontzettend veel in. Grijpt zo diep, grijpt heel de Bijbel door. Daar kom je nooit mee klaar. Ik nooit tenminste. En ik heb altijd een onbevredigd gevoel als ik een avond over een van die brieven gesproken heb. Dan denk ik altijd, ik had dit nog moeten zeggen, ik had dat nog moeten zeggen. En dit zat er ook nog in en dat nog. En ja, nou ja. Maar ja, je moet verder nog eenmaal. Hè? Maar je komt er nooit mee klaar. Goed. Dus dan gaan we weer, Hebreeën 2 vers 3. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? De zaligheid de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere. Zie je wel, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Want die zaligheid die ons gepredikt is, het evangelie van God, heet niet voor niks het evangelie van Christus. Want het werd het eerst gepredikt door de Heere Jezus Christus zelf. En daarna is die boodschap aan ons bevestigd geworden, achteraf, door of van degene die hem gehoord hebben. En dat hem mag je ook nog weglaten, want het staat er toch niet. Dus door degene die gehoord hebben, die tot geloof zijn gekomen. Inderdaad, tot geloof in wat de Heer Jezus zelf gesproken had. En uiteraard is dit te verwijzen naar de discipelen. Maar waarmee maar verklaard wil zijn dat de prediking van het evangelie zijn oorsprong vindt bij de Heer Jezus. Want die heeft het gepredikt. Op verschillende manieren, maar hoe dan ook, het is vervolgens bevestigd geworden door de eerste gelovigen, de discipelen namelijk, degene die gehoord hebben. En dan vervolgens vers 4, God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. En het hele punt is dat deze tekenen, wonderen en krachten, zoals die hier genoemd worden, in de schrift slechts, letterlijk slechts gedaan werden door Mozes. Wonderen, tekenen, wonderen, menigerlei krachten, was Mozes, die dat voor het eerst deed. Systematisch, zal ik maar zeggen. Niet alle dagen, maar het was heel gewoon dat hij wonderen deed, zal ik maar zeggen. Door Mozes, en er was er nog één in het Oude Testament, want er waren tenslotte twee getuigen. Elia dus, hè. Mozes, Elia, en daarna de Heer Jezus Christus. En dat is weer zo, omdat Mozes, maar ook Elia, tekenen deden die allen spreken over tegenwoordige waarheid. Dat wil zeggen over nieuwtestamentische waarheid eigenlijk. Maar eigenlijk in het bijzonder over gemeentelijke waarheid. Want Mozes deed tekenen die allemaal betrekking hebben als teken op onze bedeling. Voor Elia en zijn opvolger trouwens geldt dat ook. En vervolgens geldt dat natuurlijk voor de Heer Jezus zelf. Zodat de tekenen worden hier niet voor niks genoemd. En let op, er staan een heleboel uitdrukkingen hier in vers 4, maar voorop staat tekenen. Dus al die wonderen die er gebeurden, waren wonderen natuurlijk, maar met een betekenis. En de betekenis van die wonderen wijst allemaal op onze bedeling. Want hoe dan ook, in die tekenen was nou eenmaal gemeentelijke waarheid verborgen. Dat is het verhaal, hè? Nou, in ieder geval, dat Christus gesproken heeft, wordt hiermee bevestigd. Dat wil zeggen, het wordt bevestigd doordat ook degenen die hem gehoord hebben, de discipelen dus, inderdaad hun prediking gepaard lieten gaan met deze tekenen, wonderen, menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes in het algemeen, naar zijn wil enzovoorts. Zodat wij inderdaad van doen hebben met een veel hogere figuur dan Mozes, namelijk met Christus zelf. En we hebben dan ook inderdaad van doen met een veel grotere zaligheid dan de zaligheid die bereikbaar was wellicht onder het oude verband. Nou, vervolgens komen wij in Hebreeën 3, waar netjes boven staat, Christus overtreft Mozes. En moet je eens opletten wat daar staat. Er staat namelijk in Hebreeën 3 vers 1. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt, of zie op, maar zie op stond al, ook in hoofdstuk 12 trouwens, maar ook in hoofdstuk 2, zien op Jezus de overste leidsman en volleinde des geloofs, dat was ook Hebreeën 12, of het was Hebreeën 2 vers 9, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, precies dezelfde gedachte als in Hebreeën 12 vers 2, maar hier vind je dan, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus, die getrouw is aan degene die hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes getrouw was aan degene die hem aangesteld had. Hier wordt dus meteen de vergelijking gemaakt tussen Mozes en Christus, en dus tussen de middelaar van het oude verbond en de middelaar van het nieuwe verbond. En er wordt zelfs gezegd, maar het staat er heel onopvallend, waaruit die grote zaligheid die ons gegeven is bestaat. Want er staat, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt. Want het punt is dat weliswaar in deze Hebreeënbrief en in het bijzonder ook in Hebreeën 12 de vergelijking gemaakt wordt tussen het oude en het nieuwe verbond. Maar zoals ik al gezegd heb, dat is niet alles. Er is nog veel meer namelijk. Het punt is namelijk dat de middelaar van het nieuwe verbond een positie heeft ontvangen in de hemel. En dat wij weliswaar leven, als we in hem geloven, inderdaad onder het nieuwe verbond. Dat we het leven, bloed des Nieuwe Testaments, het leven van het Nieuwe Verbond, het bloed des Nieuwe Testaments, deelachtig zijn geworden, dat is waar. Maar bovendien, gaat nog verder namelijk, bovendien hebben wij deel gekregen aan een hemelse roeping. En dat is nog wat anders. En dit zijn ook dingen die nog meer doorvloeien. Want het kan niet missen, als je al het verschil niet niet kunt vasthouden tussen het oude en het nieuwe verbond. En in het bijzonder zelfs de uitdrukkelijke tegenstelling tussen het oude en het nieuwe verbond niet ziet. Hoe zou je het verschil zien tussen twee verschillende toepassingen van één en hetzelfde nieuwe verbond? Want daar gaat het hier ook nog over. Het wordt niet met zulke grote nadruk naar voren gebracht. Maar niettemin, het is er wel. En wij horen dat ook nadrukkelijk te weten. Want hoe dan ook, even terug. Israël onder het oude verbond kreeg deel aan een aardse roeping. Namelijk de Kanaan, dat land wat aan Abraham beloofd was. Want Abraham en zijn zaad zouden dat erfelijk bezitten. Dat land. Is het al vervuld? Nee, want tot op heden zijn ze er steeds weer... zijn ze er weer steeds weer uit verdwenen. Wanneer dan zal Israël dat land erven? Dat is makkelijk genoeg als het komt tot geloof in de Zoon, in het zaad van Abraham, het welke is Christus. Want dan breekt voor die gelovigen het nieuwe verbond aan. En als dus Israël tot geloof komt, krijgt het deel aan de vervulling van de belofte die in Abraham gedaan is. En zoals net gezegd, de vervulling van de belofte is het nieuwe verbond. Kortom, als Israël straks in de toekomst, want dat moet nog gebeuren, tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, zal het alsnog de vervulling ontvangen van de belofte aan Abraham en zal het die aardse roeping deelachtig worden. Een aardse roeping, want het zal het beloofde land ingaan onder het nieuwe verbond. En hoe lang zal het daar wonen dan? Eeuwig. Altijd namelijk. Ja, dat wil ik even horen. Altijd. Dat is nog langer dan 1000 jaar, broeder. Ja. Ja, altijd namelijk. Waarmee ik me ook maar gezegd wil hebben dat niet alleen deze dingen tot stand komen in de dagen van de wederkomst van Christus, maar deze dingen blijven in stand ook na de jongste dag. Dat wil zeggen, het land is voor altijd aan hun beloofd. Hoe dat land eruit ziet als de oude aarde vervangen is door een nieuwe aarde, dat zou ik u niet kunnen vertellen. Ik zou niet weten waar ik dat moest vinden in de Bijbel, dus daar haalt het gauw mee op. Kan ik u niet vertellen. Maar wat beloofd is, is dat ze dat land altijd zouden bezitten. Voor eeuwig dus. Zodat op de een of andere wijze die nieuwe aarde nog steeds het land Kanaan bestaat. Al ziet het er dan kennelijk anders uit, al is het vernieuwd en vervangen geworden. Dat kan wel wezen, maar niettemin. En het is bovendien de nieuwe aarde, dus nog steeds aards. En zij zijn dus een aardse roeping deelachtig geworden, gewoon onder het nieuwe verbond. Dan heb ik het alleen nog maar over Israël. Want dan gaan we verder. En Abraham zou bovendien vader zijn van alle gelovigen. Want allen die geloven zouden gezegend worden samen met de gelovige Abraham, zouden deel krijgen aan diezelfde beloften. En dat betekent dat in het algemeen genomen een gelovige, dat in het algemeen genomen een gelovige behouden wordt, eeuwig leven ontvangt en waaruit bestaat zijn eeuwige erfenis dan, dat hij zal wonen op een nieuwe onvergankelijke aarde. Want wat dacht hij van Abraham zelf? Die leeft niet in de dagen dat de 1000 jaren aanbreken. Maar Abraham zal opgewekt worden op de jongste dag. Daniel trouwens ook, staat er zelfs bij. Dacht ik min of meer in Daniel 12. Hè. En waar komen die dan terecht als gelovigen? Nou ja, in het koninkrijk en op aarde. Nieuwe aarde, maar niet in aarde. Het is een aardse roeping. En waar staat de troon van dat koninkrijk op aarde? In Jeruzalem. En waar is dat Jeruzalem? Op aarde. Jeruzalem zal nog zijn te Jeruzalem, zegt de profeet dan. Ik meen dat het Zacharia 9 was waar het staat. Dat weet ik niet zeker. Hè? Jeruzalem zal nog zijn in haar plaats, namelijk in Jeruzalem. Zo letterlijk mogelijk. Het is een aardse roeping. Als een mens behouden wordt, hoe dan ook, komt hij op een nieuwe aarde terecht. Op de oude aarde, daar gaat alles voorbij, die wordt sowieso vervangen. Dus als een mens behouden wordt, komt hij op de nieuwe aarde. Behalve. Behalve. Want nou mogen we niet doorvloeien. Het is een uitzondering, maar het is er ook maar één. En dat is de uitzondering van de gelovigen uit onze bedeling, uit de eerste bedeling, sinds dat het nieuwe verbond aangebroken is door de opstanding van Christus, die gelovigen, en dat horen wij bij als wij gelovigen zijn, die gelovigen zullen hebben niet een toekomst op de nieuwe aarde, maar hebben een toekomst, een thuis, een domicilie, of hoe het maar heten mag, in de hemel. Ja, nieuwe hemel. Denk het niet, ik denk gewoon hemel. Er komt geen nieuwe voor, de derde. Ja, nee, dat is zo. Het is een uitzonderingssituatie. De gemeente neemt een uitzonderlijke situatie in, omdat de gemeente inderdaad, die bestaat uit eerstelingen, of moet ik nog zeggen, oudsten, want daar hadden we het 4 weken geleden over. Uit oudsten. Die eersten, die oudsten dus, want het is hetzelfde natuurlijk, hè, die eersten of oudsten ontvangen inderdaad een hogere positie dan, ja, dan de rest van het volk. Het klinkt een beetje neerbuigend. En zo bedoel ik het uiteraard niet. En bovendien kan ik het ook niet helpen dat wij toevallig zelf bij die oudsten horen. Maar het verandert er niks mee, hè. Het is gewoon Bijbelse waarheid. Het is nou eenmaal zo dat die gemeente een gemeente is van eerstelingen die op grond van dat eerstgeboorterecht, want dat zit eraan vast, op grond van het feit dat ze oudsten zijn, niet een aardse positie ontvangen. Dat kan trouwens ook eigenlijk niet, hoor, dat zal ik u zo vertellen, maar een hemelse. En weet u waarom dat niet kan, dat de gemeente een aardse positie ontvangt? Omdat de aardse positie van eerstelingen al lang geleden beloofd is aan Israël. Ja. En de bekering van Israël, officieel, wacht inderdaad op de toekomst en zal moeten beginnen bij Juda, uiteraard, dus bij het Joodse volk. Maar dat is pas na de opname van de gemeente. En Israël blijft dus gewoon letterlijk precies wat er stond in, was het ook Exodus 19, zeker wel, blijft dus gewoon dat volk wat geroepen is als eerstgeborene, dat was Exodus 2 geloof ik al of zo, maar als eerstgeboren zoon zal ik maar zeggen, trouwens Hosea zegt het ook, hè, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, slaat toch heus in de allereerste plaats op Israël. Maar het blijft in ieder geval dat uitverkoren geslacht, Dat priesterlijk koninkrijk, wat we vorige keren gelezen hebben in Exodus 19. En priesterlijk koninkrijk, wel, priesters zijn eerstgeborenen, koningen zijn eerstgeborenen. Israël zelf wordt apart al genoemd als eerstgeborenen. Kortom, het eerstgeboorterecht onder de volkeren der aarde is al lang gegeven aan Israël, heel Israël. Nou ja, het hele Israël dat het koninkrijk binnengaat. Heel het gelovige Israël dus. Niet aan de ongelovigen daarvan, maar die zijn er dan ook niet meer. Maar een gemeente heet een gemeente van eerstelingen, en de gemeente wordt geacht zelfs eerstgeboorterecht te hebben boven dat Israël. In ieder geval boven dat Israël wat straks in de 1000 jaren het koninkrijk van de Messias zal verbreiden over de wereld. En als Daniel 2 zegt, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten, is dat uiteraard het volk Israël. En dan gaat het ook zelfs gewoon in de eerste plaats letterlijk over dat letterlijke aardse koninkrijk van Israël, waarin Israël de eerstgeboren is. Maar Israël is niet eerste, wij zijn eerste. Want op Israël is het wachten nog steeds. Maar wij als gelovigen, sinds de opstanding van Christus, wij zijn eersten. Wat moet daar dan mee gebeuren? Want voor ons is op aarde helemaal niet eens een plaats.
Hoe is dat met de gelovigen? Dit is eraan.
Broeder, ik zeg, ja, natuurlijk ja. Ja. Wij gelovigen, zeg ik, en we praten niet over enige afkomst, want wij houden ons niet bezig met oneindelijke geslachtsrekeningen. Wij gelovigen van onze bedeling, uit Jood en Griek, behoren tot die gemeente. Het heeft met afkomst namelijk niks te maken. Dus inderdaad, een gelovige Jood in onze dagen is gewoon een lid van de gemeente, het lichaam van Christus, en krijgt niet alleen deel aan de zaligheid, en dus het nieuwe verbond, maar krijgt deel aan de grote zaligheid. Zo'n grote zaligheid, Hebreeën 2, weet u nog, waarop wij acht geven, krijgt deel aan de grote zaligheid, en daarmee niet een erfenis in het aardse Kanaan, om zo te zeggen, maar een erfenis zelfs in het hemelse Kanaan. En laat dan Kanaan maar weg. Namelijk een erfenis niet op aarde, maar in de hemel. Ja, dat is het verhaal, hoor. Dus inderdaad, de positie van de gemeente is een uitzondering. Omdat die positie van de gemeente anders is, in elk geval, dan Israël of de volkeren of de gelovigen in de Oud-Testamentische tijd. die immers pas nieuw leven zullen ontvangen op de jongste dag en niet eerder, in het algemeen gesproken. Maar het is ook anders dan de positie van de gelovigen straks in de toekomst, want die beërven inderdaad het aardse koninkrijk, en al 1000 jaar eerder, meer dan 1000 jaar eerder zelfs, dan de oud-testamentische gelovigen. Want de gelovigen uit de volgende bedeling gaan de 1000 jaren binnen en overleven die ook. Nou ja, dat ga ik zo gauw niet uitleggen, maar dat is nu helemaal zo, ja. Die generatie zal niet voorbij gaan tot alle dingen zullen geschied zijn. Dat is een lange generatie, hoor. Dat duurt meer dan 40 jaar. Meer dan 1040 jaar zelfs, dus vooruit maar. Maar de gelovigen van na ons, die zijn ten opzichte van de oud-testamentische gelovigen nog steeds eerstelingen. Want ze hebben eerder dan de oud-testamentische gelovigen eeuwig leven ontvangen. Ze gaan dan ook eerder het koninkrijk in, nog op deze oude aarde zelfs. Hè. En de anderen moeten nog wachten tot de jongste dag en de verschijning van de nieuwe aarde. Maar daarboven, ver daarboven zelfs, heeft de gemeente een positie als volk wat de hemel zal bewonen. Dat is trouwens nodig ook, want dat is in die nieuwe schepping, zal ik maar zeggen. Daar wordt de aarde bevolkt door de gelovigen uit de diverse bedelingen. Uit de heilsgeschiedenis in het algemeen, moet je gewoon zeggen. De volgorde laat ik dan maar weer weg. Maar neem niet weg dat wat nu in de hemel is voor een belangrijk deel daar uitgeworpen zal worden. En dat de functie van die lui die eruit geworpen worden, dan ook inderdaad vakant is. Wie zijn die lui die eruit geworpen worden? Ja, Satan en zijn engelen, ja. Het zijn boodschappers. Het zijn boodschappers van de leugen dus. Hè? Want Satan is de vader der leugen, dat is duidelijk, hè? Nou goed, die worden eruit geworpen. En wij inderdaad, de gemeente, gaat bij dezelfde gelegenheid trouwens naar de hemel toe. En uiteraard niet om boodschappers van de leugen te zijn, maar wel om boodschappers van de waarheid te zijn, zodat zelfs de gemeente nog aangeduid wordt met de term engelen. Maar vanuit de hemel, vanuit een hemelse positie. Vele tienduizenden der engelen, heet het dan, en dan is het de gemeente. Nou ja, boodschappers. Die engelen van Satan nu zijn ook boodschappers, alleen van de leugen. En wij zullen boodschappers van de waarheid zijn. En zelfs in het algemeen getuigen van de waarheid. De veelomvattende waarheid, zelfs van de veelkleurige wijsheid Gods. Maar goed, dat was Efeze 3. Maar wat hier staat in Hebreeën 3 is, hierom, heilige broeders, en heel fijntjes, die der hemelse roeping deelachtig zijt. Want dat is het punt, wij hebben deel gekregen, niet aan de zaligheid, dat is het nieuwe verbond, maar aan de grote zaligheid. En we hebben deel gekregen, niet aan een nieuwe aarde, zal ik maar zeggen, maar inderdaad aan de hemel. En dat is ook wat verder uiteengezet wordt, niet alleen hier, maar in het bijzonder in Hebreeën 12, waar we na de pauze dan weer naartoe gaan. Wij waren even bij Hebreeën 3, vers 1. Heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn, want het gaat niet alleen om het nieuwe verbond waaronder wij leven, en dus onder de vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan zijn, maar gaat zelfs om een hogere vervulling ervan. Dat kan trouwens niet missen, want de beloften aan Abraham zijn aan ons vervuld. Dat staat meerdere plaatsen, in ieder geval Galaten 3 onder andere. Maar aan Abraham was beloofd dat zijn zaad enzovoorts, zijn erfgenamen, zouden verzameld worden naar het land. En als wij erfgenamen van de belofte aan Abraham zijn, dan zouden wij nu verzameld moeten zijn, dan wel worden, naar het land Canaan. En dat is niet gebeurd. Dacht ik. Nee, als je de priester nou benauwd kijken. Maar we moeten er niet aan denken. Maar dat even te zeggen. Nee, maar het punt is namelijk, wij hebben wel deel aan de vervulling van de belofte aan Abraham, maar op een hoger niveau. Want het punt is inderdaad dat wij wel degelijk verzameld zijn naar het land. Naar het land, niet Canaan, maar wel het land waarvan Canaan bij gelegenheid een beeld is. Want Canaan is ook maar een type. Nou ja, niet minder dan een type ook, maar ook zeker niet meer. Het idee is namelijk dat Canaan een beeld is van de hemel en dat wij verzameld zijn naar de hemel. Daarom zegt hij ook, opgevaren zijnde naar de hoogte heeft hij de ballingen, de gevangenis, de gevangenschap, de ballingen zeg ik altijd maar, gevangen genomen en hij heeft hen gaven gegeven. Of hij heeft de gevangenis gevankelijk weggevoerd, de ballingen in ballingschap weggevoerd. Nee, dat doe ik uit het hoofd met opzet, hè, want dat zijn van die schriftplaatsen die zo omstreden zijn. Psalm 68 was dit, vers 19, dan wel Efeze 4. Want wij die in ballingschap waren, in elk geval verstrooid onder de heidenen, wij geloven zijn allemaal verstrooid onder de heidenen, zijn we trouwens al heel lang, dat wij zijn verzameld, inderdaad, wij zijn gevangen genomen, en in zekere zin in ballingschap, in een andere zin zijn we volstrekt thuis. We zijn in ballingschap in de zin van dat we niet in Kanaan zijn, hoewel gezien de beloften die gedaan zijn, zouden we naar Kanaan gebracht moeten worden. Maar in plaats van dat we naar Kanaan verzameld zijn, zijn we verzameld naar de hemel. Wij zijn namelijk als gelovigen van onze dagen niet alleen met Christus gestorven en begraven en opgewekt. Maar bovendien zijn wij met hem gezet in de hemel. Dat was Efeze 2. En Efeze 1 zegt dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus, in de hemel. Niet in Kanaan, dat had het moeten zijn als het de letterlijke vervulling was van de belofte aan Abraham, maar het is de overdrachtelijke en dus is het de hemel. Wij zijn dus niet een aardse roeping deelachtig geworden, maar een hemelse roeping. Hij zegt dan niet, maar we zijn toch nog hier, want ik citeer gewoon uit Efeze 2, en er staat dat we met Christus gezet zijn in de hemel, hè. Of we dat begrijpen of ervaren heeft er niks mee te maken. We hebben het alleen over of het in de Bijbel staat of niet. En ja, dat staat daar, hè. We hebben deel aan de hemelse roeping gekregen. Wel de vervulling van de belofte aan Abraham, maar in een geestelijke toepassing. En daar komen wij in theologisch drijfzand terecht. Theologisch drijfzand. Want u weet, in de praktijk is het zo Dat laten we zeggen, ik praat alleen vanuit protestantse achtergrond, zal ik maar zeggen. Hè? Dan is de theologie verdeeld in twee kampen. Traditionele theologie, of moderne heb ik het helemaal niet. Hè? Want die geloven sowieso niks, dus daar hoeven we niet over te praten. Nee. Maar traditioneel is verdeeld in twee kampen. De ene categorie die zegt, en dat is dus in Nederland de meest bekende, die zegt alle beloften die gedaan zijn in het Oude Testament worden nu onder het Nieuwe Verbond toegepast op de gemeente. Sloes, punt. Sloes, want het is Duitse theologie. Jawel, daarom heb ik zo weinig Duitse boeken. Zeker wel. En bovendien, de goede Duitse boeken zijn allemaal naar het Engels vertaald, dus dat hoeft dan. Goed. De ene categorie zegt dus, alle beloften die in het Oude Testament gedaan zijn, worden vandaag toegepast op de gemeente. Sloes. En de andere opvatting zegt, nee, de beloften die gedaan zijn in het Oude Testament zijn belofte aan Israël en zullen pas in de toekomst, na de opname van de gemeente, vervuld worden aan Israël. Period. Want dat is Engels. Ja. En de waarheid ligt er volstrekt tussenin. Dat kan ik ook niet helpen. Heel jammer, want dat betekent dat ik beide kampen tegenkrijg. In plaats van dat je ze allebei meekrijgt, dan krijg je ze allebei tegen. Want zo gaat dat in deze wereld, zal ik maar zeggen. De waarheid ligt er tussenin. Dat is namelijk dat de beloften uit het Oude Testament in onze dagen op hemelsniveau, en dus geestelijk niveau in elk geval, maar op hemelsniveau worden toegepast op de gemeente. En later in de toekomst, na de opname van de gemeente, alsnog gewoon op aardsniveau zullen worden toegepast op Israël en de volkeren. Wie heeft er nu gelijk? Allebei. Zolang men tenminste niet beweert van elkaar dat men ongelijk heeft. Want dan heeft men ongelijk. Het punt is dus dat het nieuwe verbond inderdaad dubbel is. Dat wil zeggen, krijgt twee verschillende toepassingen. Een hemelse en een aardse. De hemelse toepassing is de toepassing in onze dagen. De toepassing op de oudsten, zal ik dan maar zeggen. De gemeente van eerstelingen. Want de aardse toepassing is nu eenmaal beloofd aan Israël. Zelfs een letterlijk Israël. De 12 stammen letterlijk van Israël. Beginnend, niet bij Efraïm, beginnend bij Juda. En de gemeente staat daarnaast, blijft voor de gemeente, als je het zo beschouwt, niks over dan een hemelse. Je zou het zelf niet kunnen bedenken trouwens, maar niettemin de Bijbel zegt het. Dat is de hemelse positie, dat is wat aan de gemeente gegeven is. En daarom neemt de gemeente een hogere positie in dan een bekeerd Israël en de volkeren straks in de 1000 jaren. Daar komt het op neer. Daarom heet de gemeente een gemeente van eerstelingen. Maar neem niet weg dat zowel de roeping van Israël en de volken straks in de toekomst, als ook de roeping van de gemeente, beiden gebaseerd zijn op de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Er is trouwens toch iets merkwaardigs mee aan de hand. Even voor de statistiek allemaal. Hè. De belofte aan Abraham was de inleiding van de derde bedeling, de bedeling van de belofte. En elke derde in de Bijbel is altijd dubbel. Hetgeen hierdoor trouwens treffend bevestigd wordt, maar niettemin, het is altijd zo. De hele Bijbel door elke officiële derde is altijd dubbel. Dat is wel zo in Genesis 1. De derde dag staat het twee keer, en God zeide. Ja, de derde dag, heel mooi, mooi voorbeeld, want het is een type van deze dingen die ik nou noem, dus heel gemakkelijk. De derde dag, de wateren worden in een plaats verzameld opdat het droge land gezien worden. Daar komt Israël uit de volkeren zetten, want de zee is een beeld van Israël onder andere. De zee is in een beeld, nee, zegt verkeerd, de zee is in een beeld van de volkeren onder andere. En het droge land is dan een beeld van Israël. Maar op diezelfde dag wordt ook gezegd dat de aarde uitspruitte vruchtdragend geboomte en kruid, zaad, zaaiende naar zijn aard, of hoe het maar heet mag, met veel aas erin in elk geval. En het hele punt is, daarom is het zo moeilijk uit te spreken, maar het hele punt is natuurlijk dat dat droge land is een beeld van Israël, dat spreekt over de aardse vervulling van de belofte, de roeping van Israël straks onder het nieuwe verbond. Maar dat wat uit die aarde voortkomt, dat is de gemeente. Dus inderdaad, er gebeuren twee dingen op de derde dag. Op de zesde dag ook, want dat is weer een derde dan. Hè? Dat herhaalt zich. Ja, zo gaat dat, ja. De zesde dag staat dan vier keer, hoor. Dan gaat het dubbel. Samen 10. Denk er maar eens over na. Ja, een kwestie van rekenen. Maar zo is het. En ik zeg altijd, kijk, je krijgt Abraham, Isaac. 1 Abraham, 2 Isaac, 3. Jacob en Esau. Of Esau en Jacob. Esau een beeld van Israël in het algemeen, maar Jacob een beeld van de gemeente. Die dan ook naar Laban gaat en, maar goed, dat leg ik nou niet meer uit, hè. En zo heb je natuurlijk ook David, Salomo, Rehabiam en Rehobiam, want Rehabiam is dan Israël en Jerobiam is dan de gemeente. Nou, de ene is 2 stammen, de andere 10, maar dat doe ik alleen ter illustratie voor de ingewijden, hè. Maar precies zo, de derde is dubbel. Het idee is, want dat is een andere verklaring, het idee is ook dat in de 3 ligt de 4e besloten. Dat is ook zo, ja. Maar goed, dat ga ik nou niet verder uitleggen. Bij de bedeling is trouwens ook zo, de derde is de bedeling van de belofte. En de belofte is dubbel, derde verbond. Sowieso, dubbele toepassing, maar daar hebben we het nou juist over. Maar de periode als zodanig waarin die belofte van toepassing was totdat de wet kwam, die bedeling die duurt 430 jaar. Dat wil zeggen, totdat de wet erbij komt is 430 jaar. Maar de eerste 215, de helft daarvan namelijk, is de geschiedenis van de aardvaders. En de tweede 215 jaar van die periode is Israël in Egypte. Uitlopend in de slavernij. Maar dat is allemaal een beeld van de wet. Maar dat is eigenlijk de vierde bedeling, zodat je ziet dat de vierde in de derde besloten ligt. Het is iets moeilijker om het gauw te vertellen, maar het klopt wel. Maar de derde is dubbel. En zo is het dus ook met de... Trouwens, ik heb wel eens gemerkt dat in het algemeen tweelingen, dat zijn ook nummer 3 en 4 in het gezin. Of 1 en 2, dat kan. Ja, er is wel eens wat mis... Er is wel eens wat mis met de telling. Ja, nou ja, goed. Dat kan. Maar er is wel eens wat mis met de telling. Ja, dit soort dingen, dat is moeilijk te controleren trouwens. Maar ik heb het wel eens een tijd lang bijgehouden. Zoveel wat ik maar aan gegevens kon verzamelen. Maar dat klopt wel in het algemeen. De tweeling is of 1 en 2, of het zijn de nummers 3 en 4 uit het gezin. Dus de derde dubbel dus.
Daar werd die deur, hè? Daar werd de vierde in de deur. Dit is de andere wereld.
Ja, dat is zo, ja. Jawel, ja. Het betekent dat bij die dubbele 3, daar eindigt ook verder alles. Dat wil zeggen, je telt tot 3 en daarmee is het uit. Maar ga er niet verder op in, met opzet niet. Het verhaal is dus dat van de belofte aan Abraham, laat ik daarbij blijven nu, terugkeren. Belofte aan Abraham, maar het is het derde verbond, het is er nog dubbel. Het is zelfs zo dubbel, dat die belofte zelfs nog een keer komt, zodat er echt een dubbele belofte wordt, want de belofte aan Abraham wordt vervolgens herhaald, min of meer, in de belofte aan David. Over het algemeen vergeten, maar niettemin, dat is zo. Want de Messias is niet alleen zaad van Abraham, maar ook zaad van David. En aan Abraham was een belofte, maar aan David was net zo goed gewone belofte, 2 Samuel 7. 2 Samuel 7? Ja. Aan David een belofte in verband met een eeuwig koninkrijk. Aan Abraham een belofte in verband met eeuwig leven. En als u mij vraagt, eeuwig priesterschap. Maar goed. En samen heb je dan weer koningschap en priesterschap. Ja, het is een perfect systeem. Het zit heel systematisch in elkaar, heel volkomen logisch. Maar goed, ik wil er daar nog niet op ingaan. Maar waar het maar om gaat, is dat de beloften aan Abraham weliswaar vervuld worden onder het nieuwe verbond. Dat betekent dat onder het nieuwe verbond Israël inderdaad gewoon het koninkrijk zal binnengaan, terugverzameld zal worden naar het land, et cetera, et cetera. Daarom zijn er ook mensen die zeggen, wij in onze dagen leven niet eens onder het nieuwe verbond, want het nieuwe verbond was voor Israël en wij zijn niet Israël. Ik vraag me altijd af, hoe weten ze dat? Want dat kunnen ze niet bewijzen. Zeggen, wij zijn niet Israël, wij zijn de gemeente en dus leven wij ook niet onder het nieuwe verbond. En dan zegt men vervolgens, en dus is Christus niet onze hoge priester, want die is hoge priester van het nieuwe verbond. En aangezien de hele Hebreeënbrief daarover gaat, is de Hebreeënbrief dus niet voor ons. En daarna vindt men natuurlijk nog een heleboel andere schriftplaatsen en boeken zelfs in de Bijbel die dan ook niet voor ons zijn. Uiteindelijk houdt men er zelfs helemaal geen een over. Nee, dat is echt zo. Die gedachten, die theorieën zijn er allemaal. Maar het is een groot misverstand. Natuurlijk leven wij onder het nieuwe verbond. Christus, die het hoofd is van de gemeente, is de middelaar van het nieuwe verbond. Niet op grond van zijn wederkomst, maar op grond van zijn opstanding uit de dood. Dus hij is het al bijna 2000 jaar, middelaar van het nieuwe verbond. En onder het nieuwe verbond komt een ieder die gelooft. En aangezien wij geloven, leven wij dus onder het nieuwe verbond. De vraag is dan ook vervolgens, maar waarom worden wij niet verzameld naar Canaan dan? En dan is het antwoord, wij worden verzameld naar Canaan. Wij zijn verzameld naar Canaan, maar niet een aards Canaan, maar een hemels Canaan. En je kunt toch moeilijk mopperen dat je meer krijgt dan dat je besteld hebt? Of dat je meer krijgt dan je beloofd was? Zo moet ik het eigenlijk zeggen, hè? De hemel namelijk. En dat is wat ook een rol speelt in Hebreeën 12. Daar ga ik dus weer naar terug. Anders dan moet ik weer volgende keer erop terugkomen. Dat doe ik niet meer, hoor. Waar staat in vers 18, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Nou, even langzaam, hè. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Twee dingen dus, tastelijk en berg. Zijn we niet toegekomen. Daar ziet u wat u niet hebt. Nou, dan vers, kijk je nooit televisie. Oh, dat goed. Ik ook niet. Dan vers 22. Maar gij zijt gekomen tot de berg. Sion. Als we de tegenstelling compleet maken, dan staat er in vers 18. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg Sinaï. Maar gij zijt gekomen tot de Ja, wat moet er nou komen dus? We maken de tegenstelling compleet. Gij zijt niet gekomen tot de ontastelijke berg. Maar in vers 22 staat er een naam bij, dus dat doe ik in vers 18 ook. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg Sinaï, maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion. Alleen het woord ontastelijk staat er niet. Kun je nagaan hoe ontastelijk het is, hè? Maar de ontastelijke berg Sion. Nee, als je dat bestudeert, tegenstelling, dan zie je dat die tegenstelling niet compleet gezegd wordt. Aan beide kanten niet. Maak je hem nou compleet, dan lees je dus in vers 18 de naam Sinaï erbij, omdat nou eenmaal in vers 22 de naam Sion staat. En je weet dat klopt. Maar aangezien in vers 18 staat tastelijke berg, moet je dus om de tegenstelling compleet te maken in vers 22 lezen, de ontastelijke berg. Maar de normale tegenstelling is En het had ook kunnen zijn, hier ook zelfs, had kunnen zijn, gij zijt niet gekomen tot de berg Sinaï, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. Dat is de normale tegenstelling tussen oude en nieuw verbond. Sinaï, de wet, tegenover Sion, het koninkrijk. Sion is de plaats waar de troon van David stond, hè? Jeruzalem dus eigenlijk. Maar er is nog een tegenstelling, de tegenstelling tussen tastelijk en ontastelijk. Zodat we hier te maken hebben met een dubbele tegenstelling. Wij zijn niet alleen gekomen tot het nieuwe verbond in plaats van het oude, maar bovendien zijn wij gekomen tot een ontastelijke, een hemelse toepassing van het nieuwe verbond in plaats van de aardse toepassing van het nieuwe verbond. Meestal doe ik dat niet meer uit het hoofd, want het lijkt me te ingewikkeld. Dat lukt mij wel, maar ik heb een plaatje in gedachten, een schema, en u misschien niet. Maar de tegenstelling is deze, die van Sinaï spreekt over de wet uiteraard, oude verbond zal ik er maar bij zeggen. En de tegenstelling is dan met Sion, zeg maar Jeruzalem, als beeld van het nieuwe verbond. Het lijkt geen twijfel, als Israël straks tot geloof komt, in de middelaar van het nieuwe verbond, zal Israël verzameld worden naar Sion. Hoeveel psalmen wou je hebben waarin men dat bezingt? Het Jeruzalem dat ik bemin? Zie, ja, er moet toch iemand zijn die... Wij treden uw poorten in en zo, hè? Ja, dat zingen wij ook wellicht. Maar als wij het zingen, dan kunnen we dat nooit letterlijk toepassen. Want wij worden niet verzameld naar Jeruzalem of Sion. Israël in de toekomst wel, maar het is het nieuwe verbond. Maar wij worden verzameld naar Sion, namelijk naar de hemel. Dat gaat onder dezelfde naam. Het heet Sion, het heet Kanaan, het heet Jeruzalem, het heet het vaderland. Maar niettemin, het heet allemaal de hemel. Zodat er een tegenstelling is in het algemeen tussen oude en nieuw verbond. Maar er is ook een tegenstelling tussen de aardse toepassing van het oude verbond en de hemelse toepassing van het nieuwe verbond. Ik heb het hier nou recht boven elkaar geschreven. Ik had er eigenlijk een beetje schuin moeten doen. Want voordat de aardse toepassing van het nieuwe verbond in werking treedt, straks bij de wederkomst van Christus, is de hemelse toepassing daarvan in werking al sinds de eerste komst van Christus. Ook heel schematisch. Eerst de hemel, dan de aarde. Vandaar dat in het Nieuwe Testament zo dikwijls verwezen wordt naar de positie van Christus zittend aan de rechterhand Gods. En niet zittend op de troon van zijn vader David, maar op de troon van zijn hemelse vader. Een hemelskoninkrijk dus. En als dat ter discussie komt, dan vraagt iemand aan hem, zijt gij de koning der Joden? Dat was Pilatus, maar goed. Hè? En toen liet de Heer het in het midden. Hoe dat precies was. Hij zei in ieder geval, is mijn koning. Als ik een koning was, zei hij, dan zouden mijn dienaren gevochten hebben, zodat ik niet aan de Joden was overgeleverd. Dat is een hele scherpe hoor, moet je opletten. De vraag was, Johannes is dat. De vraag was, zijt gij de koning der Joden? Toen zei de Heer Jezus, als ik koning was, dan zouden mijn dienaren gestreden hebben, dan zou ik aan de Joden niet zijn overgeleverd. Is hij dan koning der Joden of niet? Nee, is aan de Joden overgeleverd. En voor zover hij koning was, was hij in ieder geval dan niet koning der Joden. De Joden waren zijn vijanden, zegt hij in één zin. Zodat hij niet koning is der Joden, maar vermoedelijk dus koning der... Nou ja, laat ik dat dan maar niet zeggen. Daar hebben we het al zo vaak over gehad, hè. Als het niet bij de twee stammen is, dan moet het ergens anders zijn. Maar goed, dat is suggestie. Johannes Evangelie zit boordevol met dit soort verwijzingen trouwens. Maar vervolgens zegt hij gewoon een open taal. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En niet van deze wereld. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zei hij vervolgens. Dat slaat dus ook op, niet op 2, niet op 10, maar slaat op alle volkeren. Hè? Dus mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En hij bij een andere gelegenheid zei, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Met andere woorden, hij zou een koninkrijk hebben, maar niet op aarde, maar in de hemel. En dat is waaraan wij deel gekregen hebben. Zodat we staan tegenover twee andere dingen. Wij staan tegenover het oude verbond, want we staan onder het nieuwe. Maar bovendien staan we onder de hemelse toepassing van het nieuwe verbond en niet de aardse toepassing. En als je dat niet aan elkaar houdt, dan ben je aan het doorvloeien. Dus we moeten ons houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. En opdat wij zouden beseffen op welke grote zaligheid, want dat waren de woorden, op welke grote zaligheid wij acht geven of nemen. Kortom, welke grote zaligheid wij deel hebben gekregen. Wij hebben ook niet alleen, wij zijn niet alleen onder de, niet alleen niet onder de wet, maar onder de genade. Maar wij leven zelfs onder de uitnemende rijkdom zijner genade. Heb je er nog zo een? Het is allemaal steeds groter. Of het oude verbond, laat ik het anders zeggen, want er staat in, zoek het even op, in 2 Korinthe 3. 2 Korinthe 3. Daar staat, indien de bediening der verdoemenis in heerlijkheid is geweest. Dat is de wet hoor, de bediening der verdoemenis. 2 Korinthe 3 vers 9. Veel meer is de bediening der rechtvaardigheid, dat is het nieuwe verbond, overvloedig in heerlijkheid. Niet alleen meer, niet alleen heeft het nieuwe verbond meer heerlijkheid dan het oude. In ons geval is het zelfs veel meer, maar zelfs veel meer overvloedig. De tegenstelling, je zou dat stukjes door moeten lezen, dan zult u zien dat van het nieuwe verbond niet alleen gezegd dat het beter is dan het oude verbond, maar dat het veel beter is dan het oude verbond. En dat zit hem in de hemelse dingen waaraan wij deel hebben gekregen. En dat is ook wat Hebreeën 12 zegt. Nu moet ik er echt naar terug, anders dan kom ik er niet door. Daar staat namelijk in Hebreeën 12 vers 22. Gij zijt gekomen, en dan staat het er niet, maar het wordt wel degelijk geïmpliceerd. Gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion. En letterlijk een tastelijke berg Sion bestaat ook. En men komt tot die berg onder het nieuwe verbond. In de toekomst uiteraard. Maar wij zijn gekomen tot de ontastelijke berg Sion. Dat is dan de hemel. Niet de troon van David, maar de troon van God is het dus. En de stad, daar staat er trouwens achter. Niet de stad Davids, dat is Jeruzalem. David, aan wie ook de belofte gedaan werd, net als aan Abraham. Maar gij zijt gekomen tot de stad des levenden Gods. Want hoe dan ook, de middelaar van het nieuwe verbond is niet alleen zoon van Abraham en zoon van David, maar ook zoon van God. En aan dat aspect hebben wij deel gekregen. Dus gij zijt gekomen tot de stad des levenden Gods. Kortom, gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem. En hemels Jeruzalem is gewoon de hemel. Net als het hemelse Canaan, dat is gewoon de hemel. Maar het wil zeggen dat Canaan en Jeruzalem daar een beeld van zijn. Want Jeruzalem, Canaan, dat is de plaats waar de troon staat, of zou staan, over alle volkeren der aarde. Maar in werkelijkheid natuurlijk, en eigenlijk staat de troon over alle volkeren der aarde, niet op aarde, maar in de hemel. Nou, daar hebben wij deel aan gekregen. Dus, gij bent gekomen tot de ontastelijke berg Sion, tot de stad des levende Gods, in plaats van de stad Davids, tot het hemelse Jeruzalem in plaats van het aardse Jeruzalem. Ziet u dat het uitdrukkelijk een dubbele tegenstelling is? En de vele duizenden der engelen, daar heb je ze. Welke engelen? Nee, dat zijn wij. Daar zijn wij aan toegevoegd. Iedereen die gelooft wordt aan die vele duizenden der engelen toegevoegd. En dan zult u zeggen, waarom staat dat er dan zo raar? Nou, dat is gewoon omdat gemeentelijke waarheid nou eenmaal in het Oude Testament verborgen is. Zodat als daar toch de gemeente genoemd moet worden in zijn hemelse positie, dan heet die gemeente daar vele duizenden der engelen. Meerdere plaatsen. Ik had een lijstje gemaakt voor ik van huis ging. Dat is ook goed gelukt. Dat lijstje ligt op mijn bureau, dus daar heb ik nou niet zoveel aan. Maar ik heb nog gauw even voor u kunnen redden, Daniël 7 vers 10. Daar verschijnt de Heer in zijn wederkomst om zijn koninkrijk te openbaren. En hij verschijnt inderdaad met vele duizenden der engelen. Waar zegt hij? Ja, Deuteronomium 33 ook, daar verwijst het ook naar. Er zijn vele schriftplaatsen. De laatste is geloof ik Openbaring 5 vers 11, maar ik weet nou niet zeker, want ik heb dat lijstje niet meer. Nee, Openbaring 5 vers 11, zelfs door. Daar worden ouderlingen genoemd en dan denk je, oh dat zijn de 24... Maar nee, het zijn er duizenden. Het staat erbij. Maakt niet uit hoor. Als er 24 oudsten zijn, daar is het ook de gemeente. Maar er staat niet eens dat het er 24 zijn. In Openbaring 5, want er staat dat er vele duizenden zijn. Maar het is de gemeente, oudsten. De raad van oudsten, weet je wel. Dus we zijn gekomen tot de vele duizenden der engelen, boodschappers. Degene die het woord bewaren en eventueel prediken, want dat betekent de term. Ook in het Hebreeuws. En dan vers 23 van Hebreeën 12. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering. Maar algemene vergadering, heb ik al eens gezegd, dat is de aanduiding van de wetgevende vergadering van de Griekse steden. Die in Athene kwamen die samen op de Areopagus, waar Paulus ook stond. En daar het evangelie predikte. Leuk hè, typologie. Dat was de plaats van de gemeente. De algemene vergadering, de wetgevende vergadering, bestaat ook uit eerstgeborenen dus. En dan staat er de gemeente, maar dat is de Griekse term voor de algemene vergadering. De ecclesia, de uitgeroepenen, degene die uit het volk geroepen zijn om deel te hebben aan die algemene vergadering, die volksvertegenwoordiging zoals we het ook wel noemen. Maar het woord gemeente betekent dat ook, dat impliceert de hoge positie, delen in de positie van Christus. En daarna der eerstgeborenen, en dat is nog een keer hetzelfde, want het zegt ook dat we deel hebben aan het eerstgeboorterecht van Christus. En de eerstgeborene, zegt de wet, is voor de Heer en dus voor de hemel. En zo verder. Hè. De eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn, zeg maar ingeschreven, want het idee is natuurlijk dat wij daar in Jeruzalem, in de hemel namelijk, in het bevolkingsregister staan ingeschreven. Vanwege het burgerrecht daar. Dat is heel simpel, hè? In de hemel opgeschreven.